willen we lezen uit Handelingen 9. Terwijl nu Saulus nog steeds dreiging en moord blies tegen de discipelen van de Heer, ging hij naar de hoge priester en vroeg hem om brieven naar Damascus voor de synagogen, om als hij er vond die van de weg waren, zowel mannen als vrouwen geboeid naar Jeruzalem te brengen. Terwijl hij echter reisde, gebeurde het dat hij Damascus naderde en plotseling omstraalde hem een licht uit de hemel. En hij viel op de grond en hoorde een stem die tot hem zei: Saul, Saul, waarom vervolg je mij? En hij zei: Wie bent u, Heer? En hij zei: Ik ben Jezus die jij vervolgt. Maar sta op en ga de stad binnen en er zal tot je gesproken worden wat je moet doen. De mannen nu die met hem reisden stonden sprakeloos, daar zij wel de stem hoorden, maar niemand zagen. Saulus nu stond op van de grond en hoewel zijn ogen open waren, zag hij niets. En zij leidden hem bij de hand en brachten hem in Damascus. En hij kon 3 dagen niet zien en hij at niet en dronk niet. Nu was er een discipel in Damascus genaamd Ananias en de Heer zei tot hem in een gezicht: Ananias. En hij zei: Zie, hier ben ik, Heer. De Heer zei tot hem: Sta op en ga naar de straat, de rechte geheten, en zoek in het huis van Judas naar iemand van Tarsus, genaamd Saulus. Want zie, hij bidt. En hij heeft in een gezicht gezien dat een man genaamd Ananias binnenkwam en hem de handen oplegde, opdat hij weer kon zien. Ananias echter antwoordde: Heer, ik heb van velen over deze man gehoord, hoeveel kwaad hij uw heiligen in Jeruzalem heeft aangedaan. En hier heeft hij volmacht van de overpriesters om allen die uw naam aanroepen te boeien. De Heer zei echter tot hem: Ga, want deze is mij een uitverkoren vat om mijn naam te dragen zowel voor volken als koningen en zonen van Israël. Want ik zal hem tonen hoeveel hij moet lijden voor mijn naam. Ananias nu ging en kwam het huis binnen en hij legde hem de handen op en zei: Saul, broeder, de Heer heeft mij gezonden, Jezus die u verschenen is op de weg waarlangs u kwam, opdat u weer kunt zien en met de Heilige Geest vervuld wordt. En terstond vielen hem als het ware schubben van de ogen en hij kon weer zien. En hij stond op en werd gedoopt. En toen hij voedsel had genomen, werd hij versterkt. Vers 26, toen hij nu in Jeruzalem aankwam, probeerde hij zich bij de discipelen te voegen. En ze waren allen bang voor hem, daar zij niet geloofden dat hij een discipel was. Barnabas echter nam hem mee en bracht hem bij de apostelen en vertelde hun hoe hij onderweg de Heer had gezien en dat deze tot hem had gesproken en hoe hij in Damascus vrijmoedig had gesproken in de naam van Jezus. En hij ging met hen in en uit in Jeruzalem, terwijl hij vrijmoedig sprak in de naam van de Heer. En hij sprak in redetwisten met de Grieksprekenden, maar deze trachten hem te doden. Toen de broeders dit echter vernamen, brachten zij hem af naar Caesarea en vervolgd en zonden hem weg naar Tarsus. De gemeente dan door heel Judea, Galilea en Samaria had vrede, terwijl zij werd opgebouwd en wandelde in de vrees van de Heer. En zij vermeerderde door de vertroosting van de Heilige Geest. En het gebeurde nu toen Petrus overal rondreisde, dat hij ook bij de heiligen kwam die in Lydda woonden. En hij vond daar een man genaamd Aeneas, die sinds 8 jaar op bed lag en die verlamd was. En Petrus zei tot hem: Aeneas, Jezus Christus maakt u gezond. Sta op en maak zelf uw bed op. En hij stond onmiddellijk op. En allen die in Lydda en Saron woonden, zagen hem en ze bekeerden zich tot de Heer. Tot zover. Ik hoop dat ik tot het eind kan komen van het hoofdstuk, maar we zullen tot hier lezen. Ik mag u nog wel enkele dingen in herinnering roepen, broeders en zusters, beste vrienden, van wat wij de vorige maal gezien hebben, omdat we toen zagen dat hoofdstuk 9 eigenlijk het hart vormt van enkele hoofdstukken die bij elkaar horen, 8, 9 en 10. In hoofdstuk 8 vonden we de bekering van de kamerling. Hier in hoofdstuk 9 de bekering van Saulus. En in hoofdstuk 10 de bekering van Cornelius. Bovendien, wat Saulus betreft, hebben we al van hem gehoord aan het eind van hoofdstuk 7. Hij was betrokken in de steniging van Stefanus. Hij stemde daarmee in, hij bewaakte de klederen van hen die het deden. En in hoofdstuk 8, aan het begin, vonden wij hem als degene die mede verantwoordelijk was voor een grote vervolging die tegen de gemeente los ontbrandde. Saulus verwoestte de gemeente, hebben we gezien in hoofdstuk 8, vers 3. Terwijl hij huis na huis binnenging en mannen en vrouwen meesleepte en hij leverde hen over in de gevangenis. Maar Gods werk gaat door. En in de bekering van de Samaritanen ten eerste en ten tweede in de bekering van de Ethiopische kamerling zagen wij al een glimp van wat Gods bedoeling was, namelijk het heil niet te beperken tot Israël, maar het uit te breiden tot de volken. De vervolging en de steniging van Stefanus heeft eigenlijk het algemene getuigenis tot Israël tot een einde gebracht. Voortaan zal er slechts hoop zijn voor de enkeling die uit Israël tot geloof komt in de Heer Jezus. Maar er is geen universeel getuigenis meer aan Israël. Integendeel, onmiddellijk na hoofdstuk 7 zagen wij in hoofdstuk 8 hoe het heil zich nu gaat uitbreiden tot de volken. Merkwaardig is de rol die Saulus daarin speelde. Juist doordat Saulus deze vervolging deed ontbranden, want hij schijnt wel de hoofdverantwoordelijke geweest te zijn, tegen de gemeente, werd de gemeente juist verbreid. En kwam het evangelie ook terecht, doordat Filippus er ook op uittrok, kwam het terecht in Samaria. Filippus is misschien wel een van die vluchtelingen geweest. En hij heeft zo op zijn reis door het land overal het evangelie verkondigd. Indirect zien we in hoofdstuk 8 Saulus al als de oorzaak van het grote feit dat het heil uitgebreid wordt naar de volken. Maar in hoofdstuk 8 was dat natuurlijk tegen wil en dank. Dat was beslist niet de bedoeling van Saulus. Maar in de natuurlijke lijn van de dingen, als we achteraf althans Gods raad hierin mogen begrijpen en bewonderen, zien we nu in hoofdstuk 9 dat deze Saulus, juist deze Saulus, door de Heer gebruikt gaat worden als het machtigste instrument, namelijk als de apostel van de volken. Zo noemt hij zich in de beide brieven aan Timotheus. Hij is de apostel, de leraar van de volken. En we zullen direct zien, vinden dat hier al in vers 15, het woord van de Heer Jezus tot Ananias. Daar zien we al dat het allereerste wat genoemd wordt, dat zijn de volken. Saulus van Tarsus zal gezonden worden tot de heidenen. En we lezen dat hier niet, maar wel in hoofdstuk 22, als Paulus dit zelf navertelt, dat hij bij zijn eerste komst als christen naar Jeruzalem, daar in Jeruzalem een tweede visioen aanschouwt van de Heer Jezus, die hem uitdrukkelijk oproept om naar de heidenen te gaan. En ook bij Paulus eerste of tweede bezoek aan Jeruzalem werd dat reeds afgesproken met de andere apostel. Hij zou naar de onbesnedenen gaan. En Johannes, Jacobus, zij zouden hun dienst beperken tot de besnedenen. Hier wordt de grote apostel der heidenen geroepen. En wat deze apostel, dat wil ik u bij voorbaat zeggen, want dat is erg belangrijk om zijn bekering te begrijpen. Wat deze grote apostel zal gaan verkondigen straks in zijn brieven, denken we aan de Romeinen, de Galaten en de Kolossenbrief, dat is dat het heil van God tot de heidenen komt op grond van pure genade. Er was ten aanzien van de heidenen nauwelijks van een belofte sprake, zeker niet zo'n vergaande belofte, al van zegen, als hier daadwerkelijk ook, wat de zegen betreft, door Israël, door de volkeren ontvangen werd. Zo'n belofte was er helemaal niet. Het was pure genade dat het heil ook tot hen kwam. De genade waarnaar Israël zich nooit heeft uitgestrekt. Zij zochten naar hun eigen gerechtigheid. Saulus is aan de ene kant het voorbeeld van de Jood bij uitstek, zoals Paulus dat beschrijft in Romeinen 9 en 10. Die naar een eigen gerechtigheid op zoek is. Een gerechtigheid op grond van werken der wet. Paulus beschrijft dat in Filippi 3 En in Galaten 1, met name uit Galaten 1, zullen we straks verschillende keren belangrijke gegevens opdiepen die dit hoofdstuk ook nader voor ons begrijpelijk maken. Maar daar waar Paulus daar zelf over schrijft, Filippi 3, Galaten 1, ook in 1 Timotheus 1, daar schrijft hij over dat wat hij zelf was, aan de ene kant, en laten we een aantal van die dingen opsommen. Aan de ene kant zegt hij in Filippi 3, wat de gerechtigheid die naar de wet is, onberispelijk. De meest voortreffelijke Jood die je kunt voorstellen. Die als hij zich aanschouwde in de onvolkomen spiegel van de wet, slechts onberispelijkheid zag. Voor zover dat ging natuurlijk. Gemeten naar dezelfde maatstaven van diezelfde onbekeerde Jood, vanzelfsprekend. Als we de diepte van de wet bezien in de bergreden bijvoorbeeld, dan zien we dat geen enkel mens in dat opzicht vrij uitgaat. Maar zo, zoals Paulus de wet opvatte, onberispelijk. Wat zijn ijver betrof, stak hij boven zijn volksgenoten uit. Wat zijn kennis van de schrift betreft, wat zijn ijver als fariseer betreft. Hij was in alles het voorbeeld bij uitstek van de fariseer, van de wetsgetrouwe Israëliet. Die zoekt een gerechtigheid uit werken der wet te bevestigen. Dat is het eerste wat we van hem leren, wat zijn voorbeeld betreft. Ten tweede wat we van hem leren, is dat zijn behoudenis op pure genade gegrond is. Je kunt je geen grotere genade voorstellen dan dat God in zijn barmhartigheid juist deze man heeft uitverkoren. Want deze man was niet maar een voortreffelijke Jood, daarom werd hij niet uitverkoren. Dan was het ook geen genade meer, dan was het verdienste. Als deze man verkoren was vanwege zijn voortreffelijkheid als Israëliet, dan was dat loon geweest en geen genade. Maar het frappante is dat deze man tegelijkertijd achteraf, terugziende op zijn onbekeerlijke toestand, zichzelf noemt de voornaamste van alle zondaren in 1 Timotheus 1. Naarmate Paulus ouder is geworden, heeft hij steeds scherper gezien wat hij was voor zijn bekering. Mij, de geringste van alle apostelen, zegt hij in 1 Korinthe 15. Mij de geringste, de allergeringste van alle heiligen, zegt hij in Efeze 3. En aan het eind van zijn leven, dan zegt hij in 1 Timotheus 1, de grootste, de voornaamste van alle zondaren. Is dat niet merkwaardig? Onberispelijk gemeten naar de maatstaf van de wet. En tegelijk, op hetzelfde moment, was hij, zoals hij later wist, de voornaamste van alle zondaren. Daaruit zien we wat een onvolkomen maatstaf de wet is. De Heidelberger Catechisme zegt, waaruit kent gij uw ellende? Uit de wet Gods is het antwoord. Nou, daaruit heeft Paulus zijn ellende beslist nooit leren kennen. Als hij in de wet Gods keek als een spiegel, dan zag hij slechts voortreffelijkheid. Hij heeft zijn ellende leren kennen toen hij de Heer Jezus aanschouwde. En zo is het toch in feite met elk mens vandaag aan de dag. Wat je zelf bent, dat zie je pas als je de Heer Jezus gaat ontmoeten. En toen zag hij pas wie hij was. En hij is naderhand het steeds duidelijker gaan zien, de voornaamste van de zondaren. Een derde wat opmerkelijk is over Paulus' onbekeerde toestand, dat is dat God toen al lang met hem bezig was. Houdt u de vinger maar bij Galaten 1, want het komt elk ogenblik terug. Maar het eerste wat we daar zien, dat is dat Paulus daar schrijft over het feit dat God van de moederschoot af met hem bezig was geweest. Galaten 1 vers 15. Die verzen die daaraan vooraf gaan heb ik al geciteerd, maar dan staat er in vers 15. Maar toen het God die mij vanaf de schoot van mijn moeder afgezonderd en door zijn genade geroepen heeft, behaagde zijn zoon in mij te openbaren. Dat komt zo wel weer aan de orde. Het gaat me nu eerst om het feit dat het hele leven van Saulus al voorbereid was door God. Tot op het moment van die ontmoeting op de weg naar Damascus. De voortreffelijke Jood, voornaamste der zondaren en voorwerp van Gods bemoeienis. Al was dat op een heel andere wijze dan hij voor zijn bekering zich heeft gerealiseerd. We lezen van Saulus dat hij en de schrift schildert dat in krachtige termen, dat zijn haat nog steeds gericht was tegen de christenen. Hij blies dreiging en moord als een kwade kat. Zo blies hij tegen de christenen. Dreiging en moord ging er van hem uit. Dit is een typisch voorbeeld van die overijverige, fanatieke godsdienstijver, waarbij hij zelfs speciaal aan de hoge priester om brieven vroeg, om zelfs de christenjoden daar helemaal in Damascus, een heel eind buiten het beloofde land, om ze daar op te halen en mee te nemen, ze geboeid naar Jeruzalem te brengen. Opdat elk lid van deze secte maar mocht worden uitgeroeid. Of zoals die secte hier heet, merkwaardigerwijs, de weg in vers 2. Mooie uitdrukking, de weg. Die komt nog een paar keer voor, later in hoofdstuk 19 en nog verderop, een keer of vier, die uitdrukking, de weg. Deze mensen verkondigden immers een weg, een nieuwe weg in het Jodendom. Een weg via Christus, die gezegd heeft, ik ben de weg. En deze mensen, er wordt al zodanig aangeduid, de naam christenen komt hier nog niet voor, die is pas veel later uitgevonden door de mensen in Antiochië toen daar een heidengemeente was ontstaan. Hier heet het de weg. Paulus gaat met brieven van de hoge priester naar Damascus. En later zien we uit de woorden van Ananias dat het ook goed bekend was. En geloof maar dat de christenen in Damascus in de rats gezeten hebben. En Ananias in kluis. Hij zegt het zelf in vers 14. Hier heeft hij volmacht van de overpriesters om alle die uw naam aanroepen te boeien. Het was bekend. En ik zeg dat nu alvast. Des te groter moet natuurlijk de schok voor Ananias geweest zijn toen de Heer Jezus hem vertelde dat Saulus een totaal ander mens was geworden. Terwijl hij echter reisde, gebeurde dat hij Damascus naderde en plotseling omstraalde hem een licht uit de hemel. Pas verderop lezen we in dit boek merkwaardigerwijs dat Paulus op dit moment werkelijk de Heer Jezus heeft gezien. We lezen het al verderop in dit hoofdstuk dat hij de Heer had gezien in vers 27. Daar wordt het in Jeruzalem van hem verteld hoe hij onderweg de Heer had gezien. Paulus zegt het zelf in 1 Korinthe 9 vers 1 zelfs als bewijs voor zijn apostelschap. Ben ik geen apostel, heb ik niet Jezus onze Heer gezien. En ook verderop in Handelingen 26, als voor de derde keer deze bekeringsgeschiedenis in het boek de Handelingen verteld wordt, dan wordt het ook heel uitdrukkelijk gezegd. Maar hier wordt de nadruk gelegd op het licht. Hier ligt meer de nadruk niet op wat Saulus aanschouwde, maar op wat in hemzelf omging en hoe hij door dit licht ter neergeslagen werd, overweldigd werd, bijna vernietigd werd. Een man die met een verbroken en verbrijzelde geest ter aarde neergeworpen werd. Een licht en een stem, dat is het enige wat we hier nog horen. Een licht en een stem. Een stem die zegt, Saul, Saul, waarom vervolg je mij? Die paar keer dat er in de schrift een mens tweemaal met zijn naam wordt aangeroepen, zijn wel de moeite waard om te overwegen. Mozes, Mozes. In Exodus 3. Samuel, Samuel. In het begin van 1 Samuel. Martha, Martha. In Lucas 10. Saul, Saul. Abraham, Abraham. Het zijn bijzondere momenten als God zo in de heilsgeschiedenis een mens aanspreekt. En ze zouden stuk voor stuk de moeite waard zijn om bij stil te staan. Maar er is geen moment grootser geweest dan toen deze man de schok van zijn leven kreeg. Ik heb me dat wel eens geprobeerd in te denken, broeders en zusters. Deze man was geen onverschillige. Hij was niet iemand die de wereld diende. Hij was niet iemand die zomaar voor het vaderland wegleefde. Hij was niet een dronkaard die op het laatste moment ineens tot bekering gebracht wordt. Deze man diende God. Hij zegt het later, ik heb mijn hele leven mij geoefend een onergerlijk geweten te hebben. Dat gold zowel voor als na zijn bekering. Wat zijn ijver voor God betrof, was deze man onovertroffen. Ik zou haar zeggen, het is ook makkelijker om een dronkaard, om iemand die in de goot leeft, te bekeren, dan een zo godsdienstig mens als Saulus van Tarsus. Want deze man was ervan overtuigd dat hij God diende. De Heer Jezus had het zelf gezegd in het begin van Johannes 16. Dat de tijd zou komen dat iedereen meende God een dienst te bewijzen. Door de christenen in de gevangenis te werpen en om te brengen. En dat is hier, dat is in de eerste verse van Johannes 16. Dat wordt hier wel heel bijzonder bevestigd in de geschiedenis van Saulus van Tarsus. Voor deze man moet zijn hele wereldbeeld, zijn hele levensbeschouwing, zijn hele visie in één donderend geraas in elkaar gestort zijn. We moeten goed bedenken dat deze man niet zomaar een eenvoudige visser was uit Galilea. Een man die gestudeerd had aan de voeten van Gamaliel en die daar al heel vroeg met het christendom in aanraking was gekomen, met de weg. Hij wist van alle verhalen rond de opstanding van de Heer Jezus Christus. Hij wist van alle argumenten voor het christendom en hij kende ook alle argumenten ertegen. Deze man was doorkneed in het denken van zijn dagen. Deze man, afkomstig uit Tarsus, waar een van de drie grootste universiteiten uit het oosten stond. Deze man wist wat het christendom was. Ik zeg nog eens, hij was maar niet een ongeletterd iemand die als hij in de goot is met het christendom in aanraking komt, als een middel van heil en ontferming en verlossing. Deze man wist elk argument tegen de christen. Daar was hij zo verschrikkelijk gevaarlijk. Daar was hij zo geducht door discipelen als Ananias en anderen. Er was geen grotere vijand van het christendom, denkbaar. En dat is nu juist wat ik bedoelde met de genade. Want het is natuurlijk niet alleen maar een stuk ironie van Gods kant dat hij juist deze man in de kraag grijpt en hem maakt tot de grootste dienstknecht. Maar het is ook genade. Het is genade van God tegenover de persoon. God handelt niet buiten de persoon om. Ik bedoel daarmee, je zou kunnen zeggen dat God daarmee inderdaad ironisch handelt tegenover de duivel. Door hem een van zijn krachtigste instrumenten uit de handen te troggelen. Maar het gaat in eerste plaats om Saulus zelf. Het gaat in eerste plaats om deernis tegenover deze man persoonlijk. Zo heeft Paulus dat geweten, zo heeft Paulus dat gevoeld als hij daar in 1 Timotheus 1 die prachtige woorden uitspreekt. Het woord is betrouwbaar, vers 15, en alle aanneming waard dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaars te behouden, van wie ik de voornaamste ben. Maar mij is daarom barmhartigheid bewezen, opdat Christus Jezus aan mij, de voornaamste, al zijn langmoedigheid bewees tot een voorbeeld voor hen die in hem zouden geloven tot het eeuwige leven. In de eerste plaats, het ging allereerst om de zondaar Saulus. Het ging niet om een soort triomf, om een overwinning tegenover de Satan alleen maar. Het ging niet in eerste plaats alleen maar om de zaak van Gods koninkrijk in deze wereld, om het evangelie voor de heidenen. Het gaat in de eerste plaats om de mens Saulus, de grootste van alle zondaren, krijgt genade. Maar in tweede instantie gaat het daarmee ook om ons. Niet alleen maar opdat die Saulus nu de grote prediker van de volken zal worden, maar opdat God in het voorbeeld van de bekering van Saulus demonstreert hoe hij zondaren redt. Paulus zegt dat in 1 Timotheus 1. Hij is het voorbeeld hoe God zondaren redt. En wat is er nou mooier voorbeeld, als ik zo mag zeggen, als hier voor onze ogen de grootste van alle zondaren wordt gered. Wat treffender voorbeeld is er van Gods langmoedigheid en genade, barmhartigheid jegens zondaren, als God bij dat voorbeeld de ergste gebruikt. De ergste zondaar, de grootste, de voornaamste. Dat heeft Paulus niet zomaar gezegd, dat zegt hij hier door Gods geest geleid. Hij mocht het zeggen. God maakt van hem een uitverkoren vat. Wij moeten uitkijken dat we die woorden niet gebruiken. Ik was gisteren in een vergadering waar een broeder zei, we mogen van onszelf weten dat wij de grootste van alle zondaren zijn. Maar hij zei het dan ook niet geïnspireerd. Paulus wel. Paulus was de grootste van alle zondaren. En er kan er maar één de grootste zijn. En wat Paulus hier in de mond nam, dat nemen wij zomaar niet 1, 2, 3 in de mond. En ik heb het ook wel eens gezegd tegen iemand die zegt, en je hebt het in sommige kringen, daar is dat extra vroom als je dat van jezelf zegt, ik ben de grootste van alle zondaren. Ik zeg, nou dat ben je te laat, want dat was een ander al. Paulus heeft geïnspireerd door Gods geest gezegd, ik ben de grootste van alle zondaren. En als hij behouden wordt door Gods langmoedigheid, wat een voorbeeld is dat voor alle kleinere zondaren die daarna nog mogen komen. En die door diezelfde langmoedigheid en barmhartigheid van God behouden worden. Maar dan het tweede, Saul, waarom vervolg je mij? En er is al dikwijls op gewezen hoe niet alleen maar in de persoonlijke bekering van Saulus daarin mee een voorbeeld wordt gegeven van de individuele bekering van elk mens, zowel uit Israël, maar vooral ook straks uit de volkeren, maar ten tweede hoe de Heer Jezus hier al in verborgen vorm wijst op die bijzondere waarheid van de verbinding, de eenheid die er is tussen Christus in de hemel en de gemeente op aarde. De Heer Jezus zegt niet waarom vervolg je de mijnen, maar waarom vervolg je mij. Pas vanuit de waarheid van het lichaam van Christus, de volstrekte eenheid van het hoofd en het lichaam, is dit woord in zijn volle diepte te begrijpen. Ook als we denken aan de waarheid van het kindschap, het zoonschap. Wij zijn kinderen van God, zonen van God. Als zonen van God zijn we verbonden met de Zoon van God. Maar verbinding is niet hetzelfde als eenheid. Op grond van die verbinding zou de Heer nooit kunnen zeggen, waarom vervolgt gij mij? Want die zonen zijn niet één gemaakt, geïdentificeerd met hem. We zijn verbonden met hem als zijn metgezellen. Maar dat is niet hetzelfde als eenheid. Wij zijn als zonen de metgezellen van de Zoon van God, met hem verbonden. Maar als het om eenheid gaat, dan hebben we de waarheid voor ons van de mens Christus Jezus, niet de Zoon van God, als zodanig kan hij niet met ons één gemaakt worden. Maar de mens Christus Jezus, het hoofd in de hemel, het lichaam op aarde, dat is volstrekte eenheid. Er is geen duidelijker beeld van eenheid dan dat van het hoofd en het lichaam. En als de Heer zegt, waarom vervolg je mij, dan wordt daarin voor het eerst gezinspeeld op deze waarheid van de volstrekte eenheid van een hoofd in de hemel en de leden op aarde. Het is een vraag die de Heer hier stelt waarop geen antwoord komt van Saulus. Wat zou een mens op zo'n vraag moeten beantwoorden? Waarom vervolg je mij? De Heer Jezus heeft een andere keer aan God die vraag gesteld. Waarom hebt gij mij verlaten? Twee waaroms van de Heer Jezus waarop geen antwoord kan komen. God kon op dat moment geen antwoord geven omdat God hem verlaten had, zijn aangezicht van hem had afgewend. Maar hier is het precies omgekeerd. De mens kan hier geen antwoord geven. Vanuit de diepste beschaming, vanuit de volstrekte verbrokenheid. Wat moet een mens daarop zeggen? Als een mens op dat ogenblik pas merkt wie die mij is. Als je merkt dat je gevochten hebt tegen de verheerlijkte mens aan de rechterhand van God. Wat we hier vinden vloeit zo prachtig mooi voort uit wat er gebeurde in Handelingen 6 en 7. Saulus van Tarsus heeft het gezien hoe Stefanus het aangezicht naar de hemel heeft opgeheven. Hoe hij daar gezegd heeft, ik zie de Zoon des mens staande aan Gods rechterhand. Dat heeft op Saulus kennelijk geen indruk gemaakt. Zijn oog was daarvoor gesloten en zijn oor was daarvoor gesloten. Maar dezezelfde Christus, daar in de heerlijkheid van de hemel, wiens heerlijkheid het aangezicht van Stefanus verlicht had, die heerlijkheid omstraalt hier de persoon van Saulus en spreekt nu tot hem. En nu, om zo te zeggen, kan Saulus er niet meer omheen. En daarom zegt hij niet, hij geeft geen antwoord op de vraag waarom. Er is één brandende vraag op zijn lippen. Om de bevestiging te krijgen op dat bange vermoeden, ja, die praktisch zekerheid is. Wie bent u, Heer? Merkwaardig. Want deze man geeft het antwoord in zijn eigen vraag. Wie bent u, Heer? Dat Heer is niet zomaar meneer die je tegen elke onbekende zou kunnen zeggen. Wie bent u, Heer? Het is veeleer het eerste teken van de vernieuwing die in het hart van Saulus is opgetreden. Heer, Kyrios. En tegelijkertijd is het een vraag. Wie is deze Heer? Ik ben Jezus die jij vervolgt. Saulus zei Heer. De Heer Jezus zegt, ik ben Jezus. Ik ben het zelf, diezelfde die op aarde verworpen is, vernederd is, gekruisigd is, die Jezus. En dat is de Jezus die jij vervolgt, Saulus. Maar de Heer zegt dat als de verheerlijkte Heer in de hemel. Met deze naam, ik ben Jezus, geeft hij aan dat de gestorvene van Golgotha dezelfde is als degene die daar in majesteit en heerlijkheid troont aan Gods rechterhand. Maar sta op, zegt hij tot Saulus, ga de stad binnen en er zal tot je gesproken worden wat je moet doen. Verderop in zegt hij, die tweede vraag, wat moet ik doen? Daar is dit het antwoord op die vraag, heer, wat moet ik doen? Want we weten dat het verhaal nog twee keer voorkomt en dan opgetekend uit Saulus' eigen mond in Handelingen 22 en 26. De mannen nu die met hem reisden stonden sprakeloos, daar ze wel de stem hoorden, maar niemand zagen. De vergelijking met die latere geschiedenissen maakt duidelijk dat ze het geluid van de stem hoorden, niet de woorden. Deze woorden waren alleen een zaak van de Heer ten opzichte van Saulus. Daar hadden anderen niets mee te maken. Maar ze hoorden het geluid. En ze zagen het licht. Maar ze hoorden niet de woorden. En ze zagen ook niet de persoon. Saulus is verblind. Hij kan niet zien. Hij moet bij de hand genomen worden en naar Damascus worden geleid. En hij kon 3 dagen niet zien en hij at niet en dronk niet. Laten we nooit denken dat bekering een lichtvaardige zaak is. Er is ons al vaak op gewezen dat die mensen in Matthäus 13 in de gelijkenis, waarvan we lezen, ze namen het woord en stond met vreugde aan, dat dat woord nou juist een aanwijzing is dat er iets met ze los was. Dat is niet goed. Vreugde is niet het eerste wat er volgt op het evangelieprediking. Wat het eerste volgt is wat we hier zien bij Saulus. Dat is verbrokenheid. Bekering begint met belijdenis van je zonden. Belijdenis op zich is geen vreugdevolle zaak. Het aannemen van de vergeving is een vreugdevolle zaak. Je zou het een beetje overdreven kunnen zeggen, het evangelie is dan eigenlijk pas voor bekeerde mensen. Alleen geeft dat meestal zoveel misverstand als je het zo zegt. Maar laat ik u het zo zeggen, evangelie betekent blijde boodschap. Maar voor een zondaar heb je in eerste plaats een slechte boodschap. En die slechte boodschap is, er deugt niets van jou, je bent een zondaar en je gaat voor eeuwig verloren als je zo door blijft gaan. Dat is een slechte boodschap. En wat je moet doen is je zonde belijden voor God. Je moet jezelf vernederen voor hem. Je moet je neerbuigen. En als een mens zo tot God roept, o God, wees mij de zondaar genadig. Dan is het eigenlijk pas tijd voor de goede boodschap. Dat is de goede boodschap die zegt, voor zulke mensen heeft God zijn zoon gegeven. Voor zulke mensen die van een verbroken en verbrijzelde geest zijn. Voor hen is de Heer Jezus hun Heer en Heiland. Die mensen die terstond het woord met vreugde aannemen, daar kwam er ook niet veel van terecht. Dat zit er dik in. Dat is een bekering van niks. Bij Saulus van Tarsus zien we, en bij de grootste van de zondaren zouden we ook niet anders verwachten, hoe Saulus 3 dagen en 3 nachten in deze totale verbrokenheid heeft doorgebracht. U kunt zich voorstellen hoe het in zijn hart en in zijn geest gestormd heeft. Ik zei het straks al, als alles wat je dierbaar was, als alles wat waardevol was in je leven, als alles wat de moeite waard was om je daarvoor in te zetten, als dat in 1 keer uit je handen geslagen wordt, dat is ontzettend. Dat is voor ons haast niet voor te stellen. Hij was daar in totale duisternis. Laten we daar niet oppervlakkig over denken. Alsof bekering meteen een kwestie van halleluja en blij geroep is. De ontdekking van de schipbreuk van je leven. De ontdekking dat je totaal verkeerd bent geweest. En het verkeerd hebt gezien. De ontdekking dat heel je leven tot dusver 1 grote mislukking was. 1 grote puinhoop. En als je daar zit bij die puinhopen, dat is in eerste instantie helemaal geen aanleiding tot vreugde. Die vreugde is pas later gekomen. Toen iemand een hand op hem legde. En voor het eerst van zijn leven Saulus daar dit woord hoorde. Saul, broeder. Saulus heeft ook in die 3 dagen en 3 nachten geen ogenblik vrede en vreugde gekend. Slechts verslagenheid en verbrokenheid. De vreugde kwam pas toen de schellen van de ogen vielen. Want we moeten goed bedenken, Paulus heeft in die 3 dagen geen enkele zekerheid gehad dat de Heer hem wilde aannemen. De Heer Jezus had alleen maar beschuldigd. Waarom vervolg je mij? Ik ben Jezus die jij vervolgt. Ga naar de stad en daar zal je verteld worden wat je moet doen. Deze man had nog geen woord blijde boodschap gehoord. Alleen maar één ontzettende, één vernietigende boodschap. En dat is, je hele leven is één grote mislukking, zoals. Je hebt alles verkeerd gedaan. Je dacht dat je God diende. Je was de grootste hater en de grootste vijand en de grootste tegenstander van God. Daarmee wordt hij het bos ingestuurd. Dat kan heilzaam zijn. God is het die dat toestaat. En 3 dagen en 3 nachten heeft hij daar in het duister gezeten. Duister om hem heen, want zijn ogen waren verblind en duister in zijn ziel. En het evangelie, daarvan wist hij nog niet of dat voor hem was. Hij had alleen nog maar een droeve boodschap gehoord. En nog geen enkele positieve. En wat is het mooi, de Heer houdt hem persoonlijk staande op de weg naar Damascus. God, of de Heer Jezus in dit geval, persoonlijk als mens in de hemel, beperkt zich tot het allernoodzakelijkste wat wij niet kunnen doen. Maar de Heer gebruikt ons zo graag. Hij schakelt ons voor alles in. Alleen die paar dingen waarin hij uniek is, die kan hij alleen maar doen. Hij laat, per slot van rekening, om een voorbeeld te noemen, Johannes 11, door de omstanders de steen wegrollen, dat had de Heer met één woord kunnen doen, maar dat doet hij niet. 3 of 4 mannen moeten daar met vereende kracht in die steen wegrollen. En als Lazarus naar buiten komt, met al die doeken om hem heen, had de Heer met één woord al die doeken van hem af kunnen nemen. Dat doet de Heer niet. Dat moeten mensen doen. Als een dochter van je Iris opgewekt wordt, dan zegt hij, geef haar te eten, dat had de Heer ook kunnen doen, maar dat doet hij niet. Het enige wat zij niet konden doen, dat was Lazarus weer opwekken. Dat deed de Heer. Hij greep Saulus van Tarsus in de kraag. Maar als het erom gaat om hem het evangelie te brengen, dan doet de Heer dat niet. De Heer heeft hem niet het evangelie verkondigd. Dat doet een discipel. En welke discipel? Oh, ik denk dat u en ik het heel anders hadden gedaan. En de Romeinse kerk, als hij er toen was geweest, had het ook vast heel anders gedaan. Die hadden vast Petrus erop afgestuurd. Zwaar of niet? De eerste paus. En zeker voor iemand in zo'n hoog ambt, als Paulus gesteld zou worden. De Romeinse kerk heeft altijd een beetje met Paulus in de maag gezeten. Want het is natuurlijk overduidelijk dat Paulus een geweldige apostel was, een geweldige dienstknecht. En toch totaal buiten de 12 om. In Galaten 1 zegt hij in het begin, ik ben niet door een mens en niet vanwege mensen geroepen. Er is geen mens aan te pas gekomen. Ja, behalve een of andere anonieme discipel, Ananias. Maar die telt natuurlijk helemaal niet mee. Die hoorde niet bij de hiërarchie. Geen apostel. Paulus totaal onafhankelijk van deze apostelen. Als dienstknecht geroepen. Alleen al dat is voldoende om het hele idee van een voortgaande hiërarchie, van een apostolische successie zoals dat heet, een opvolging vanaf de eerste apostelen naar de volgende apostelen, om dat op te heffen. Saulus, zeg ik nog eens, was niet zomaar iemand. Paulus is de grootste van alle apostelen geworden. Hij de grootste van de zondaren, de grootste van alle apostelen. En al gauw zal hij in het boek de Handelingen Petrus, als ik het zo menselijk uitdrukken mag, overvleugelen. Geroepen totaal buiten de 12 om. En we weten ook waarom de 12 waren voor Israël. Als straks op het Nieuwe Jeruzalem de 12 namen zullen staan van de apostelen, dan staat de naam van Paulus daar niet bij. Daar staan de namen van de 12 apostelen. Matthias is de 12e, niet Saulus. Paulus of Saulus is totaal onafhankelijk van de 12 geroepen. Hij had een eigen taak, de taak voor de volkeren. Onze geestelijke afstamming begint niet bij Petrus, die begint bij Paulus. En Paulus is geroepen volstrekt onafhankelijk van de 12e. Daar komt geen Petrus aan te pas. Petrus wordt niet afgevaardigd naar Damascus. De Heer roept zelf een discipel. Een onbekende, anonieme bijna, discipel. Ananias. Kunnen talen toch vreselijk verbasteren, nietwaar? Dat is een Griekse verbastering van een mooie Hebreeuwse naam. En die Hebreeuwse naam, die draag ik ook. Want Ananias is Hanania. En als je het omdraait, dan krijg je Johanan. En als je dat weer in het Grieks verbastert, krijg je Johannes. Dat is allemaal hetzelfde. Johannes of Ananias is hetzelfde. En betekent, de Heere is genadig. Daar gaat het toch over in dit verhaal? Het gaat over de genade van de Heer tegenover deze grootste van alle zondaren. Deze man was het levend evangelie. Zijn naam is de Heere is genadig. En de Heer verschijnt aan Ananias, wat heerlijk, hè? Wat ging dat allemaal nog eenvoudig. Wat leven we wat dat betreft aan armetierige tijden aan het eind van deze bedeling. Dit is een hele onogelijk onbekende discipel daar in Damascus, maar de Heer komt heel gewoon bij deze Ananias op bezoek. En Ananias spreekt met de Heer, argumenteert zelfs met de Heer alsof hij dagelijks de Heer op bezoek kreeg. Zo vanzelfsprekend, zo natuurlijk. Wat een nabijheid, wat een intimiteit. Ananias, en hij zei, hier ben ik hier. En de Heer zegt, ga op, sta op en ga naar de straat, de rechte geheet. En zoek in het huis van Judas, dat was kennelijk. De Heer des huizes is daar in dat huis waar Saulus was terechtgekomen. Zoek daar naar iemand van Tarsus, genaamd Saulus. Want zie, niet hij is bekeerd. Hij is een christen. Nou, een christen kon je nog lang niet noemen. De man kende het evangelie nog niet eens. Nee, dit. Zie, hij bidt. Ziet u dat voor u? Wat zou die gebeden hebben? Geef ons heden ons dagelijks brood. Saulus heeft daar 3 dagen en 3 nachten. Ik stel me dat zo voor, met zijn aangezicht ter aarde gestrekt. Geschreeuwd om het evangelie, om het heil, om vergeving, om verlossing. Hij is daar als David in Psalm 51. Hij roept daar om vergeving van zijn grote, grote schuld. En de Heer zegt, zie, hij bidt. En Ananias, ik zei het al, die kan er eerst niet tegenaan. Hij begint met de Heer te argumenteren. Heer, ik heb van veel over deze man gehoord, hoeveel kwaad hij uw heiligen in Jeruzalem heeft aangedaan. En hier heeft hij volmacht van de overpriesters om alle die uw naam aanroepen te boeien. En genadig, je zou zeggen, de Heer had dan een opdracht gegeven, daar ga je toch niet tegenstribbelen? Ja, als je een vreemdeling in je eigen hart bent, dan zou je dat wel zeggen, ja. Maar zijn wij altijd zo vlot in het gehoorzamen van wat de Heer ons opdraagt? Het loutere feit dat de Heer ons een opdracht geeft, zou toch genoeg moeten zijn? Of stribbelen wij niet tegen als dat wat de Heer van ons vraagt zo onlogisch lijkt, zo onnatuurlijk, zo in tegenspraak met al het gezond verstand? U moet goed begrijpen dat het voor Ananias levensgevaarlijk was. Als Saulus naar Damascus komt, dan moet je maken dat je wegkomt. Dan verstop je je maar zo ver mogelijk. Want deze man komt met grote volmachten. En als hij je in je vingers krijgt, dan ga je geboeid mee naar Jeruzalem. En dan ben je je leven niet zeker. En nu komt de Heer en zegt, Ananias, je moet naar die man toe. De gevaarlijkste man van heel Damascus, waar je ver vandaan blijft. Daar moet je naartoe. Want zie, hij bidt. Zo simpel is dat. Want zie, hij bidt. Dat gaat nog verder natuurlijk, want als fatsoenlijke, wetsgetrouwe Jood bad Saulus elke dag. Wat dat betreft zou je kunnen denken, zal Ananias daar wel niet veel van onder de indruk zijn geweest. Maar Ananias, als die goed luisterde, die begreep wel natuurlijk het grote verschil. Wat Saulus deed, dat was geen bidden, maar dat was bidden. Dat was een heel groot verschil. Saulus had zijn hele leven gebeden, maar nu bad hij, als u begrijpt wat ik bedoel. En de Heer zegt met dat ene woord, nou bidt hij. Hij heeft zijn hele leven gebeden uitgesproken. Laat ik het zo maar zeggen, dan begrijpt u het misschien beter. Hij had dus voor zijn hele leven gebeden uitgesproken, maar hij had nog nooit gebeden. Nu bad hij. En dat was genoeg om duidelijk te maken dat er wat met hem gebeurd was. En dan zegt de Heer dat ook heel nadrukkelijk. En die woorden zijn ook voor ons zo belangrijk. Ga, want deze is mij een uitverkoren vat. Om mijn naam, zegt de Heer Jezus, mijn naam. Het gaat om zijn persoon. Het is niet het evangelie van het verlossing. Wij zijn altijd zo mensgericht. Het gaat hier niet over het evangelie van de verlossing voor zondaren. Het gaat hier ook niet om de waarheid van de gemeente. De Heer zegt om mijn naam uit te dragen. Daar gaat het om. Het gaat om de verkondiging van een persoon. Dat is centraal. De waarheid van het heil is in de eerste plaats de waarheid van de persoon van de heiland. De waarheid van de gemeente is in de eerste plaats de waarheid van de persoon van het hoofd van het lichaam. Als u niet elke waarheid die Paulus later gaat ontvouwen, in verbinding gaat brengen met de persoon van de Heer Jezus, dan hebt u de hele bediening van Paulus niet begrepen. Hier geeft de Heer zelf de kern aan. De bedoeling van Paulus is dat hij mijn naam gaat uitdragen. En dan eerste volken, ik zei het straks al, eerste volkeren worden genoemd. Zelfs koningen, koningen van de volken. En dan pas zonen van Israël. En dan staat erbij, merkwaardig dat woordje want dat lag opgesloten in heel de bediening. Als Saulus deze dienst moest gaan uitvoeren, dan zou hij ook moeten lijden. Ik zal hem tonen hoeveel hij lijden moet voor mijn naam. Voor de tweede keer. Voor de persoon van de Heer Jezus. Ananias gaat gehoorzaam. Hij komt het huis binnen, legt hem de handen op en zegt: Saul, broeder. De Heer heeft mij gezonden. Jezus, die u verschenen is, dat had de Heer hem natuurlijk allemaal verteld. Die u verschenen is op de weg waarlangs u kwam. Opdat u weer kunt zien en met de Heilige Geest vervuld wordt. Bij Saulus is het moeilijkste uit te maken hoe het nou allemaal precies gegaan is. Wanneer heeft Saulus de Heilige Geest ontvangen? Voor of na zijn doop? Het is niet duidelijk. Misschien is dat maar goed ook. We willen alles zo precies inpassen. Wat dat betreft word je in het boek de Handelingen toch elke keer in verwarring gebracht. Bij de Joden was het zo, eerst de doop, Handelingen 2, en daarna kregen ze pas de Heilige Geest. Bij Cornelius ontvangen ze eerst de Heilige Geest en dan worden ze gedoopt. En als u vraagt hoe het bij Saulus was, dan kun je het niet eens vaststellen. Ananias legt hem de handen op, maar het is nog niet gezegd dat hij daarmee onmiddellijk de Heilige Geest ontving. Ananias komt het alleen maar aankondigen. En of Saulus de Heilige Geest ontvangen heeft voor of na zijn doop, is niet duidelijk. Maar ik stel me eigenlijk voor dat Ananias het hier zo zegt, dat het hier nog pas een aankondiging is. En dat ook Saulus, ja juist Saulus, net als heel Israël in Handelingen 2, zich eerst heel nadrukkelijk, niet heel Israël, maar de gelovige Israëliet in Handelingen 2, zich eerst heel nadrukkelijk van het goddeloze volk dat de Heer Jezus naar het kruis had gebracht, moest distancieren, door de doop zich van hem moest afscheiden, voordat hij de Heilige Geest kon ontvangen. Zoals de Heer het gezegd had in Handelingen 2, of zoals Petrus het daar zei tot de Israëlieten: laat u redden van dit verkeerd geslacht. Het water van de doop vormde een scheidsmuur tussen Saulus en heel zijn vroegere leven. Heel zijn verbondenheid met dat volk dat verantwoordelijk was wat de Joden betreft. Want de heidenen hebben ook hun verantwoordelijkheid. Maar wat de Joden betreft verantwoordelijk was voor de dood van de Heer Jezus. Zoals we dat gevonden hebben in Handelingen 2 en 3. Saulus moest zich daarvan distancieren. Daarom is de doop zo belangrijk, zeker voor een Israëliet. Laat u redden van het verkeerd geslacht, staat in Handelingen 2, en daar staat er plomt achter. En die zijn woord aannamen, die lieten zich dopen. De doop is de grote overgang voor de Israëliet van dat volk dat toen schuldig was aan de dood van de Heer Jezus, om zich nu te voegen bij de verworpen Christus zelf. Israël had de Heer Jezus overgeleverd in de handen van de wettelozen. Door de doop zegt nu iemand uit Israël: ik distancieer me van het volk dat dat op zijn geweten heeft en ik voeg me bij degene die zij verworpen hebben. Met als consequentie dat je voortaan zelf een uitgestoten en een uitgeworpene bent. In Handelingen 22 zegt Ananias dan ook: sta op, laat u dopen en uw zonden afwassen. Niet als teken dat uw zonden afgewassen zijn. Die zonden van Paulus, Saulus, die waren afgewassen op de weg naar Damascus. Dat was een zaak tussen de Heer en hem. Maar de doop heeft niet betrekking op datgene wat tussen de Heer en ons heeft plaatsgevonden. De doop is mijn getuigenis naar buiten toe. En de doop is een symbolische reiniging van al die vreselijke zonden die Saulus aankleefden. Door wat hij persoonlijk de Heer had aangedaan. En ook doordat hij deel uitmaakte van een volk dat zoveel de Heer had aangedaan. En symbolisch moest datgene wat op de weg naar Damascus tussen hem en de Heer al lang in orde was gekomen. Want toen hij zijn zonde beleed, waren zijn zonden vergeven, ook al wist hij dat zelf nog niet. Maar dat moest nu in de doop ook zichtbaar ten opzichte van de wereld, ten opzichte van Israël met name, geschieden. Laat u dopen en uw zonde afwassen. Het is een symbolische reiniging van heel deze schuld die Saulus aankleefde. Terstond viel hem, staat hier in vers 18, als het ware schubben van de ogen, en hij kon weer zien en hij stond op en werd gedoopt. En hoe mooi nuchter staat dat erachter. En toen hij voedsel had genomen, werd hij versterkt. Dat vind ik zo mooi in de Bijbel, nietwaar? Wij zouden geschreven hebben, en toen hij het evangelie had gehoord en aangenomen had, werd hij versterkt. Maar dit is dezelfde nuchterheid die ik straks al zei toen het dochtertje van Jairus was opgewekt. Dan zegt de Heer ook: geef haar te eten. Dat hoort er ook bij. Paulus werd versterkt door het woord van Ananias en hij werd versterkt door de maaltijd die hij tot zich nam. En dat woord betekent dat nu het nieuwe leven begonnen is. Paulus laat dat allemaal achter zich in die 3 dagen van duisternis. Het is als de drie dagen en de drie nachten van die Egyptische duisternis. Het is ook haast als de drie dagen en de drie nachten. Het is natuurlijk niet voor niks dat het er drie zijn. Waarin de Heer Jezus in het graf lag. Het is net alsof Saulus zelf dat allemaal in de geest in zijn eigen leven heeft moeten doormaken. Drie dagen en drie nachten voordat Saulus komt tot de volle bevrijding. Tot de volle aanname van het heil. Voordat Saulus zelf gaat wandelen in nieuwheid des levens. Zoals Christus is opgewekt uit de doden, zo ook wij in nieuwheid des levens zouden wandelen. Zegt Paulus zelf in Romeinen 6 in verband met de doop. Hier begint het nieuwe leven van Paulus. Hij was enige dagen daar bij de discipelen in Damascus. Ananias zal hem daar in die kring van de christenen hebben geïntroduceerd. Ze zaten er allemaal trillend als een espenblad. Saulus is bekeerd. En ze moeten het maar geloven ook. En Saulus komt daar in hun midden. Zou het geen truc zijn? Zou het niet levensgevaarlijk zijn om deze man in je midden toe te laten? Ananias is een goede discipel. Net als Barnabas later, die hetzelfde moest doen om Saulus te introduceren in de kring in Jeruzalem. Maar Paulus komt er binnen en laat onmiddellijk de nieuwe vruchten van het geloof zien. Want hij komt niet alleen in de kring van de discipelen. Hij begint onmiddellijk met zijn taak. Hij gaat naar de synagogen. Terstond predikt hij in de synagogen Jezus. En dan moet hij op zijn prediking letten. Dat deze de Zoon van God is. Nou zie je wat een uitverkoren vat Saulus is. Mijn naam, zegt de Heer Jezus. En zijn naam is niet Jezus alleen maar. Zijn naam is niet Heer alleen maar. Die hebben beide te maken met het feit dat hij waarachtig mens is. Maar Saulus predikt wat we nog niet gehoord hebben uit de mond van Petrus en wat we nog niet gehoord hebben uit de mond van Stefanus. Jezus is de Zoon van God. Wist Petrus dat dan niet? Natuurlijk. Petrus had gezegd in Matteüs 16, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Natuurlijk wist hij dat. Maar zijn prediking had een ander karakter in Handelingen 2 en 3. En Stefanus ziet de Zoon des mensen staande aan Gods rechterhand. En wat een heerlijkheid ging eruit van de Zoon des mensen, waardoor zijn aangezicht oplichtte. Maar Saulus van Tarsus, hij draagt de naam van de Heer Jezus uit in deze wereld. En zijn eerste prediking is, Jezus is de Zoon van God. En iedereen die het hoorde raakte buiten zichzelf, zowel de christenen als de niet-christenen. Is deze niet degene die in Jeruzalem hen verdelgde die deze naam aanroepen? En die daarom hier gekomen is om hen geboeid naar de overpriesters te brengen? Saulus echter werd steeds krachtiger en bracht de Joden die in Damascus woonden in verwarring door te bewijzen, krasse taal, door te bewijzen dat deze de Christus is. Wat een uitverkoren vat. Je moet niet vergeten, deze man kende alle argumenten al. Dat is juist het frappante. Deze man hoefde niet naar een bijbelschool. Ik heb niks tegen bijbelscholen, maar deze man hoefde er gewoon niet heen, want hij kende de hele leerstof al. Hij had beroepshalve alle argumenten voor het messiaschap van de Heer Jezus al bestudeerd. Alleen dat is tot dusver afgeworpen. Hoe kan dat zomaar met een mens? Wel, omdat bewijzen op zichzelf niks zeggen als je hart Christus haat. Dan glij je al die argumenten op je af. En toen zijn hart de Heer Jezus had aangenomen, en toen hij de Heer Jezus had liefgekregen, en toen hij zijn leven hem had gegeven, toen zag hij al die bewijzen in een nieuw licht. Toen kon zijn hart ze als bewijzen aanvaarden. Kijk, toen Saulus van Tarsus één keer een christen was geworden, toen was het net als voorheen, toen was hij de gevaarlijkste tegenstander van de christenen. En nu was hij de gevaarlijkste tegenstander van de joden. Hij kende alle argumenten van beide kanten. En hij nu met een hart dat in beslag genomen was door de Heer Jezus Christus, had geen opleiding nodig om deze mensen te bewijzen dat Jezus de Christus is. Deze mens is de Messias van Israël. En het andere, de andere lijn van zijn prediking vanaf het begin, Jezus, de Zoon van God. Er staat in vers 23, toen er nu vele dagen verlopen waren, en dat zijn er inderdaad heel wat geweest, want als u dit weer even nauwkeurig vergelijkt met Galaten 1, dan leest u daar het volgende. Vers 16 lazen, het behaagde zijn zoon in mij te openbaren, opdat ik hem onder de volken verkondigde, ging ik terstond niet te raden met vlees en bloed, en ging ook niet op naar Jeruzalem, tot hen die voor mij apostelen waren, maar ik ging weg naar Arabië en keerde weer terug naar Damascus. Daarna, na 3 jaren, ging ik op naar Jeruzalem. Dus die vele dagen hier in vers 23 van Handelingen 9, dat omvat minstens deze 3 jaren. Paulus is uit Damascus weggetrokken. En hij is naar Arabië gegaan. Dat wil zeggen het over Jordaanse land, waar toen Arabische volkstammen woonden, de Nabateeën. En daar heeft Saulus een toevluchtsoord gevonden. Ik vind het zo begrijpelijk. Zo gauw deze man christen was geworden, is hij gaan getuigen. Natuurlijk. Maar zijn eigenlijke dienst kon nog lang niet beginnen. De Heer heeft deze man heel lang apart genomen. Niet voor die Bijbelschool waar ik het over had. Maar in het morele vlak. In het geestelijk vlak. En dat is belangrijk. Het is net als bij Mozes. Mozes heeft die 40 jaar toch ook geen Bijbelschool gehad. Hij is gewoon achter de schapen aangelopen. Stom werk. Zo stom werk dat Mozes na die 40 jaren geschikt vat was in de hand des Heren om het volk van Israël te leiden. Gods oefenschool die werkt een beetje anders dan een studieprogramma. En hier begint het eerste deel van Saulus' opleiding, dat is 3 jaar in de eenzaamheid. 3 jaar in de eenzaamheid. De Heer, men zegt wel eens, Gods molens malen langzaam. De Heer heeft geen haast gehad met Saulus. Na 3 jaar is zijn opleiding nog lang niet voltooid. Maar dat zie je in Handelingen 9 niet. Maar de schrift vult zichzelf aan. Dat is geen probleem. We leggen hier Galaten 1 en 2 naast. En dan wordt het patroon ons duidelijk. Lucas gaat met grote sprongen hier door de geschiedenis. Want dan is Saulus weer terug in Damascus. In vers 24, 23. Daar beraadslagen de Joden samen om hem te doden. Hun aanslag werd Saulus echter bekend. En ook bewaakten zij dag en nacht de poorten om hem te kunnen doden. Hij was vertrouwd met deze dingen en hij had zelf deze dingen toegepast om de discipelen gevangen te nemen. Nu was hij zelf het slachtoffer. Zijn discipelen echter namen hem 's nachts mee en lieten hem door de muur in een mand naar beneden zakken. U weet dat in 2 Korinthe 11 Paulus datzelfde beschrijft, hoe hij zo ontsnapte uit Damascus. Toen hij nu in Jeruzalem aankwam, gaat u weer even mee naar Galaten 1. In Galaten 1 daar staat in vers 18, daarna, na 3 jaren, ging ik op naar Jeruzalem. Om met Kefas, dat is Petrus, kennis te maken. En ik bleef 15 dagen bij hem en ik zag echter niemand anders van de apostel dan Jacobus, de broeder van de Heer. Wat ik u schrijf, zie voor God, ik lieg niet. Waarom beklemtoont Paulus dat zo? Omdat hij duidelijk wil maken dat geen enkel mens aan zijn apostelschap ook maar iets heeft bijgedragen. Ananias niet, want Ananias was een onbetekenende discipel. Had helemaal geen bevoegdheid om apostelen te benoemen. Paulus is ook niet naar Jeruzalem gegaan om daar op een of andere wijze een soort erkenning van de apostelen los te krijgen. Nee. Hij ging als apostel naar Jeruzalem. Om een ontmoeting te hebben met Kefas, met Petrus. Hij heeft ook niemand van de apostelen daar gezien. Petrus heeft hem daar ook niet tot apostel benoemd of wat dan ook. Integendeel, het kostte moeite genoeg om daar binnen te komen. We gaan weer terug naar Handelingen 9. Want toen hij daar in Jeruzalem aankwam, probeerde hij zich bij de discipelen te voegen. En ze waren alle bang voor hem, daar ze niet geloofden dat hij een discipel was. Kun je het begrijpen? Dat is niet verwonderlijk natuurlijk. Hoewel, Galaten 1 zet, het was al 3 jaar geleden. Ze zouden zo langzamerhand wel hebben kunnen weten wie hij was, maar Paulus was in de eenzaamheid geweest 3 jaar. Ze waren hem al bijna weer uit het oog verloren, al bijna vergeten, en ineens duikt hij op. Hij reist hier van Damascus, waar hij gevlucht is, en dan komt hij in Jeruzalem. Oh ja, Saulus van Tarsus. Wat heeft hij al die jaren uitgespookt? Wat is het voor iemand? Wat moeten we met hem aan? Je kunt begrijpen dat mensen daarover inzitten. Hij zou de hele zaak als een spion hebben kunnen oprollen. Die hele gemeente in Jeruzalem, als hij zich daar 1 keer had kunnen binnendringen. En dan komt daar Barnabas. En die bracht hem bij de apostelen. Barnabas noem ik nou een voorbeeld van een echte poortwachter. U weet, dat waren die levieten in het Oude Testament die de poorten van de tabernakel en later van de tempel moesten bewaken. Wij kennen dat beeld wel van de poortwachter, alleen wij gebruiken het vaak zo negatief. Dan zeggen we, we zijn blij dat we van die poortwachters bij ons in de vergadering hebben. Dat zijn dan heel strenge broeders die er goed op toezien dat er natuurlijk niks verkeerds binnenkomt. Dat zijn broeders, dat zijn dan de poortwachters. Maar dat is natuurlijk wel de helft van het verhaal. Natuurlijk, de poortwachters moesten ervoor zorgen dat er niemand binnenkwam die niet deugde. Maar de poortwachters mochten ook iedereen bemoedigen om wel naar binnen te gaan, die wel deugde, die wel een recht op had om binnen te gaan. En mag ik nou eens Barnabas ook een poortwachter noemen, maar dan een van de mooie soort. Van de soort die niet alleen maar tegenhoudt, en daar een zekere reputatie mee heeft opgebouwd, maar een soort die binnenlaat. Barnabas, de zoon der vertroosting. Een goed man. Een man die de ander heeft overtuigd door de liefde van zijn eigen hart. Barnabas was een goed mens, met een hart vol liefde. En hij heeft heel gauw begrepen wat Saulus voor eentje was. Hij heeft dat voor Saulus opgenomen en heeft tegen de apostelen gezegd, jullie moeten hem binnenlaten. Hij is een dienstknecht van de Heer. Barnabas heeft hem binnengelaten en hij vertelde hun, Barnabas was dat, niet Saulus, hij vertelde hun hoe hij, Saulus, onderweg de Heer had gezien. En dat deze tot hem had gesproken en hoe hij in Damascus vrijmoedig had gesproken in de naam van Jezus. En dan hij, Saulus, ging met hen uit, in en uit in Jeruzalem, terwijl hij vrijmoedig sprak in de naam van de Heer. En hij sprak en redetwiste met de Grieks sprekende. En hij zette zo de taak van Stefanus voort. Stefanus, die datzelfde had gedaan, die zijn getuigenis had afgelegd en dat met de dood had bekocht, dat wist Saulus. Maar er is niets dat hem kan weerhouden in het afleggen van zijn getuigenis. Daar zelfs in Jeruzalem, in het hol van de leeuw. En er staat ook onmiddellijk bij, de Grieks sprekende Joden ook trachten hem te doden. Het is begrijpelijk dat Paulus zich juist tot hen heeft aangetrokken gevoeld, want daar in Jeruzalem werd natuurlijk Hebreeuws, Aramees wil dat zeggen, gesproken. En deze Grieks sprekende Joden waren Joden die uit de omliggende landen kwamen, daar hun hele leven hadden gewoond en nu op hun oude dag naar het beloofde land gegaan waren om daar te kunnen sterven en begraven te worden. Daar waren er nogal wat van die Grieks sprekende Joden. En dat waren natuurlijk in feite toch buitenlanders. Ze werden vaak door de Joden die daar hun leven gewoond hadden zo gezien. En door de taalbarrière en de culturele barrière was niet iedereen geschikt om met deze mensen contact te treden. Stefanus was zo'n Grieks sprekende Jood. Saulus ook. Hij noemt zichzelf, ik ben een Hebreër. En dat was in zijn geval iets bijzonders, want hij kwam uit Tarsus. Het is ingewikkeld. Tarsus, een Romeinse stad, zodat hij daardoor ook het Romeins burgerrecht had. Maar in stad, niet in Rome of in het Romeins of in Italië, maar in de Grieks sprekende wereld, waar de normale omgangstaal Grieks was, zodat Paulus dat ook sprak. En hij noemt zichzelf een Hebreër. Dat wil niet zeggen Israëliet. Dat wil zeggen een Hebreeuws sprekend iemand. Iemand die er prat op gaat dat hij thuis in zijn ouderlijk gezin de heilige taal van Israël gesproken had. Eigenlijk het Aramees mag je wel zeggen. Romeins burger uit een stad van grote Griekse beschaving en uit een Joods gezin. Dat hoort allemaal bij wat ik straks zei, dat God deze man van begin af aan had toebereid. God had ervoor gezorgd dat hij een Romeins burger was. En dat hij vertrouwd was met de hele Griekse beschaving. En dat hij in een goed en orthodox Joods gezin was opgegroeid. Dat hoort allemaal bij de voorbereiding. Deze man voelde zich in het bijzonder tot Grieks sprekende Joden aangetrokken. Want die kwamen ook uit een vreemde net als hij. Hij was ook maar een vreemdeling. Ook al woonde hij dan als Israëliet nu in Israël. Maar zij trachten hem te doden. Ze moesten niets van hem hebben. Toen de broeders dit echter vernamen, brachten zij hem af naar Caesarea en zonden hem weg naar Tarsus. En we weten uit Galaten 2 vers 1, daar spreekt Paulus over een periode van 14 jaar in het totaal voordat zijn eigenlijke dienstwerk begon. We weten dat Paulus daar heel lang in zijn eigen vaderstad Tarsus heeft gewoond. Het is moeilijk te zeggen hoe lang precies. Dat is een vreselijk ingewikkelde rekensom, want Galaten 2 zegt dat hij voor de tweede keer in Jeruzalem ging. Maar toen zat hij al een tijd in Antiochië. En daar is hij naartoe gebracht door Barnabas die hem uit Tarsus haalde. Hoe dat precies is en of die 14 jaar ook die 3 jaar in Arabië omvatten, of er extra bij opgeteld moet worden, dat zijn allemaal problemen voor de fijnproevers. Maar in ieder geval heeft hij een aantal jaren daar in Tarsus doorgebracht. Misschien wel tot op het moment dat hij dacht, nou, hier moet ik misschien wel mijn hele leven blijven. Mijn levensdagen verslijten. En hoewel die woorden tot hem gekomen waren, dat de Heer een bijzondere roeping voor hem had, zal hij daar wel eens net zo aan gewanhoopt hebben als Mozes achter de schapen. Hij kende die roeping van de Heer. Het was hem in Jeruzalem gezegd, ga, want ik zal u ver weg naar de heidenen zenden. Maar hij heeft daar in Tarsus nog vele jaren in de leerschool van God geduld moeten oefenen tot de tijd dat de Heer hem riep. Hij wordt heengezonden naar Tarsus. Daar staat er zo in vers 31 zo mooi. De gemeente had vrede. Als je er even over nadenkt, is dat eigenlijk een heel logisch gevolg. Het hart uit de christenvervolging was weggenomen. Saulus was, zo lijkt het toch wel in deze hoofdstukken, de grote motor van die christenvervolging. En deze man was een christen geworden. Je kunt er toch haast wel niet los van zien. Het lijkt erop in dit vers dat daardoor deze gemeente een zekere verademing mag ondergaan. In heel Judea, dat is dus de streek om Jeruzalem, Galilea in het noorden en Samaria ligt daartussen. Ze hadden vrede. Dat is het eerste. Vrede doordat ze uiterlijk niet verdrukt werden. En daardoor kon ook het innerlijk gemeenteleven, dat hoort ook bij de vrede, nader opbloeien. Staat ook achter, terwijl zij werd opgebouwd en wandelde in de vrees van de Heer. Dat is het eerste. Het gaat om het gezag en de leiding van de Heer en hun onderdanigheid en gehoorzaamheid jegens hen. En zij vermeerderde, de gemeente vermeerderde, breidde zich uit door de vertroosting van de Heilige Geest. Dat is een mooie omschrijving. De gemeente breidde zich uit door de vertroosting van de Heilige Geest. Ik denk dat de troost van de Heilige Geest is deze geweldige ommekeer bij Saulus. Ik kan het daar niet los van zien. Daar moet een bemoediging van uit zijn gegaan. Zo kun je dat woord ook opvatten. Bemoediging. Een geweldige aansporing voor vele Joden. En voor de gemeente zelf. De vele Joden dus om christenen te worden. En de gemeente zelf om zichzelf op te bouwen op een allerheiligst geloof. Dat was een geweldige troost van die geschiedenis van Saulus uitgegaan voor deze christengemeenten. En dan staat aan het slot van hoofdstuk 9, we hoeven daar niet zo erg lang bij stil te staan, die twee geschiedenissen. Heel merkwaardig. En ik heb me dat wel eens afgevraagd waarom die daar zo ineens tussenin staan. Kijk, die bekering van Cornelius, die kan ik wel begrijpen. Paulus gaat straks de grote apostel van de volkeren worden, maar eerst moet Petrus nog de sleutels van het koninkrijk der hemelen voor hem open doen. Petrus is degene die als instrument in Gods hand de eerste heidenen zal invoeren. Want de kamerling was een geïsoleerd geval geweest. Samaritaan is een tussenvorm tussen Joden en heidenen. En nu zal Petrus de eerste heidenen binnenvoeren. Dat is de geschiedenis van Cornelius. Maar nu vinden we hiernaast, na de bekering van Saulus, nog deze twee kleine geschiedenissen. Een onbekeerde Jood, Eneas, wordt genezen. Kennelijk, uit de geschiedenis kun je dat wel opmaken, was hij nog geen gelovige. Het is net als bij de verlamde man in Handelingen 3, die juist mede door dit wonder tot geloof gekomen zal zijn. Het is een ongelovige Israëliet, een verlamde man, wordt genezen. En ten tweede de geschiedenis van een gelovige, een discipelin, Tabitha, oftewel Dorcas, die gestorven is en wordt opgewekt. Twee geschiedenissen. Je zou zeggen, wat moet je daarmee, zo na de bekering van Saulus en voor de bekering van Cornelius. En ook hier kun je zeggen, je kunt die twee geschiedenissen niet los zien van het voorgaande. Ze zijn op een of andere wijze het gevolg, of gevolg, hoe moet je dat zeggen? Ze volgen logisch op wat we hier gezien hebben. Wat hebben we hier dan gezien? De bekering van Saulus, de bekering van de prediker van de volkeren. Het beginpunt van die grote oogst die nu Israël de Heer Jezus heeft verworpen. Van die grote oogst die zal worden binnengehaald onder de volk. En dan kan de vraag opkomen, en hoe is het dan met Israël? Heeft Israël dan helemaal afgedaan? Ze hebben het verdiend. Ze hebben Stefanus zelfs verworpen. De getuigen van de verheerlijkte Heer. Heeft Israël afgedaan? Nu is de apostel van de volkeren tot geloof gebracht. En hij wordt toebereid om dat geweldige werk onder de heidenen te gaan beginnen. Hoe staat het met Israël? En dan wordt de schijnwerper zomaar aan het eind van het hoofdstuk geplaatst, gericht op Petrus, de apostel van de besnijdenis. En Petrus verricht deze twee wonderen. Een ongelovige, verlamde Israëliet wordt gered, lichamelijk en geestelijk. En de discipelin Dorcas wordt opgewekt. Zij was kennelijk ook een Joodse vrouw. Een discipelin in Joppe, genaamd Tabitha. Dat is haar Hebreeuws of Arameese naam. En vertaald wil die naam zeggen Dorcas. Of gazel, zegt de voetnoot, want dat is een Grieks woord. En je kunt dus net zo goed ook neerzetten wat vertaald wil zeggen gazel. Dat had je ook kunnen vertalen natuurlijk. Want dat is gewoon een Griekse naam die hier in de tekst is terechtgekomen. Maar dat is haar naam, Tabitha. Gods genade met Israël is niet voorbij. En profetisch gaat het zelfs nog verder dan dat. En dat vind ik zo merkwaardig. In Saulus zie je de grote inzameling van de gemeente in dit hoofdstuk voorgesteld. Maar als de gemeente straks zal zijn ingezameld, die gemeente die verbonden is met haar verheerlijkt hoofd in de hemel, zoals de Heer Jezus dat hier al had aangeduid, Saul, waarom vervolg je mij? Dan zal de genade van God, door middel van het getuigenis van het overblijfsel van Israël, die eerste verstandigen die dan zullen worden toebereid om het evangelie van het koninkrijk uit te dragen, dan zal dat getuigenis zich richten tot dit verlamde volk. Kreupel. De profeten hebben het gezegd, ik noem bijvoorbeeld uit Jesaja 35, dat als straks de Messias zal regeren, hij de verlamden en de kreupelen zal genezen. Eneas wijst ons erop dat Jezus Christus, zoals het hier staat, Jezus Christus, Eneas, maakt u gezond. Naar ziel en lichaam mag ik eraan toevoegen. Maar er is nog iets. Er is straks niet alleen maar dat er straks ook voor de zondige Israëliet, voor de verlamde Israëliet, die van zichzelf totaal machteloos is om het heil aan te nemen, het heil te ontvangen, het heil zich te verwerven. Voor hem is er straks genade, is er heil. Maar er zijn die twee verhalen. En die twee verhalen zijn twee kanten van de medaille. Ze werpen van twee kanten licht op die geschiedenis van dat herstel van Israël. Aan de ene kant betekent dat herstel van Israël dat straks zondige Israëlieten, verlamd, kreupel, onmachtig zich het heil toe te eigenen, door de genade van de Heer Jezus Christus zullen worden behouden. Maar er is nog iets. Israël is tegelijkertijd het oude volk van God. Het volk dat van het begin af aan met de Heere verbonden is geweest. Van wie God zelf zegt in het Oude Testament dat hij met haar een huwelijksband heeft gehad. Maar die huwelijksband is verbroken. Israël is hem ontrouw geworden, heeft hem verlaten. De profeten spreken daarover. En God heeft haar slechts tijdelijk een scheidbrief meegegeven. En aan het einde wordt de band met Israël weer hersteld. Aan de ene kant zullen het ongelovigen zijn die genezen worden. Dat is één kant waar je tegenaan kan kijken. De andere manier waarop je het kunt bekijken is, het zal ook zijn het herstel van wat verloren gegaan is. Het aloude volk van God. Wat zal hun wederherstelling, zegt Paulus in Romeinen 9, anders zijn dan leven uit de doden. We zagen dat ook destijds in Matthäus 9 bij het dochtertje van Jairus. Op sterven lag Israël in de dagen van de Heer. Het is gestorven. En Christus heeft het uit de doden opgewekt. Het aloude volk van God is al vele doden gestorven. Het ligt al sedert lang in die toestand van de dood. Maar het wordt opgewekt. En wat heeft dat volk voor de volkeren niet een geweldige zegen betekend? De Heer Jezus zegt, het heil is uit de Joden. Dorcas wordt ons hier beschreven als een vrouw overvloedig in goede werken en weldaden die zij deed. En ze werd ziek en stierf. En daar nu Lydda dicht bij Joppe was zonder de discipelen, toen ze hoorden dat Petrus daar was, twee mannen tot hem om hem aan te sporen, kom zonder dralen naar ons toe. En Petrus stond op en ging met hem mee. En toen hij was aangekomen, brachten ze hem naar de bovenzaal. En al de weduwen stonden wenend bij hem en toonden de onderklederen en mantels die Dorcas had gemaakt toen zij bij hen was. Weet u wat wij te danken hebben aan Israël? Hebt u daar wel eens bij stilgestaan? Paulus schrijft in Romeinen 2, hun zijn de woorden Gods toevertrouwd. Dat wij een Bijbel hebben, dat hebben we in de eerste plaats naast God uiteraard, maar wat de mensen betreft, te danken aan de getrouwheid van Joden. Die Bijbel is geschreven door Joden. En die Bijbel is bewaard gebleven door Joden. Als ik alleen al denk aan het Oude Testament, zelfs lang na het begin van het christendom, is de zuiverheid van het Oude Testament niet bewaard door de christenen. De christenen hadden helemaal geen interesse voor het Hebreeuwse Oude Testament. Eeuwenlang niet. De christenen hebben het volstaan met de Latijnse vertaling die ze in het begin gemaakt hadden. En de Hebreeuwse Testament, daar zijn er geen belangstelling voor. Dat is pas veel later, in de tijd van de reformatie, is dat weer opgekomen, die belangstelling. En toen bleek dat die christenen, die zoveel eeuwen na later waren geweest om het Hebreeuwse Oude Testament zorgvuldig te bewaren, dat die zomaar konden terugvallen op wat al die Joods geleerden al die eeuwen door, tot op de dag dat ook eindelijk de christenen zich weer gingen interesseren voor het Hebreeuwse Oude Testament. Toen bleek dat Joden voor ons christenen al die tijd de Bijbel zuiver hadden bewaard. Dus niet alleen maar in het Oude Testament, niet alleen maar in de tijd van de Evangelie. We hebben ontzettend veel te danken aan Israël. En zelfs nu nog geldt dat voor het ongelovige Israël. Ik heb eens een keer een boek gelezen over de betekenis die de Joden gehad hebben in de ontwikkeling van de moderne geneeskunde. Hoeveel grote uitvindingen ook. En hoeveel, ook in de technische uitvindingen. Als we denken aan, om een paar triviale voorbeelden te nemen, de auto en het vliegtuig. U hebt altijd andere uitvinders gehoord. Want men noemt niet graag altijd de Joodse namen die daarmee zijn verbonden. Maar de werkelijke denkers die staan aan de basis van zulke grote uitvindingen die onze tijd zo enorm hebben beïnvloed, waren Joden. De grote uitvindingen op medisch gebied waren Joodse mannen. De centrale figuren in de hele wetenschappelijke wereld zijn Joodse mensen. En de zegeningen van de techniek zijn voor een heel belangrijk deel zegeningen die door Israël tot ons zijn gekomen. De toekomst zal ons pas leren hoeveel de christenheid te danken heeft gehad aan Joodse mensen die in haar midden zijn geweest. Straks zal het zichtbaar worden als God Israël zal opwekken uit de doden. Als straks de geest des Heren gaat waaien door het dal van de dorre doodsbeenderen. En als Israël weer tot het leven wordt teruggekeerd. Als zij die slapen in het stof der aarde, zegt Daniel 12, zullen worden opgewekt. De meningen zijn verschillend of dat gaat over de letterlijke opstanding van de doden of de geestelijke opwekking van Israël. Ik hel over naar dat laatste. De geestelijke opwekking van Israël zal zijn als die van Dorcas. Zij opende haar ogen, zag Petrus en ging overeind zitten. En hij gaf haar de hand en richt haar op. En naar de heiligen en de weduwe geroepen te hebben, stelde hij haar levend voor hen. Straks zal zichtbaar worden voor Gods rechterstoel wat Israël betekend heeft in de geschiedenis van deze wereld. Het heil is uit de Joden. En nog veel meer zegeningen zijn uit de Joden. Ook sommige van de grootste vloeken. We vergeten ook nooit dat Karl Marx een Jood was. En er zijn andere namen te noemen. Dat is de wonderlijke paradox van dat volk. Zegen en vloek. Maar hier worden we bepaald bij de geweldige zegeningen die ons zijn nagelaten door dit volk. En God zal dat volk straks opwekken. God laat dat volk niet gaan. God mogen hier de apostel van de volkeren hebben geroepen. En dat betekent een geweldige omwenteling in de geschiedenis. Het christendom zal zich nu in een enkele jaren eigenlijk gaan uitbreiden over het Romeinse Rijk. Paulus begint en 100 jaar later zijn er al christenen in West-Europa. Wat een geweldige werk van God is dat geweest. Maar deze laatste geschiedenisjes aan het eind van hoofdstuk 9 laat ons zien dat God Israël nooit in de steek laat. Er zullen altijd de Petrussen zijn die ook voor dat volk een boodschap hebben. Straks na de opname van de gemeente zullen ze er zijn. En die boodschap zal uitgaan tot dat volk. Totdat hun aanneming zal zijn. Leven uit de doden. We zullen de volgende keer zien hoe vanaf hoofdstuk 10, het komt mooi uit dat we in dit seizoen tot dit punt zijn gekomen. Want vanaf hoofdstuk 10 mag je wel zeggen dat een heel nieuwe fase in het boek de Handelingen en in de geschiedenis van het heil van God op aarde gaat aanbreken met de bekering van de eerste groep uit de volkeren.